Goed, we gaan met elkaar naar Genesis hoofdstuk 39, waar we zijn gebleven in het leven van Jozef. Genesis 39, en dan gaan we dat bekende verhaal lezen van Jozef in het huis van Potifar en wat hij daar allemaal beleeft. Genesis 39, en dan lezen we vanaf vers 1. Jozef nu werd naar Egypte gebracht. En Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn Heer de Egyptenaar. Toen zijn Heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere alles wat hij ondernam, onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid, en hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Vanaf het ogenblik af, dat hij hem over zijn huis, en over al wat hij bezat, had aangesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar, om Jozef wil. De zegen des Heren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En hij liet al het zijne aan Jozef over. En met hem naast zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Hierna sloeg de vrouw van zijn Heer haar ogen op Jozef. En zij zeide, kom bij mij liggen. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn Heer, zie, mijn Heer bemoeit zich met mij naast zich, met niets van wat er in huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide, kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Toen zij nu zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, riep zij haar huisgenoten en zeide tot hen, zie toch, hij heeft ons een Hebreeuwse man gebracht, opdat deze zijn spel met ons drijven. Hij is bij mij gekomen om bij mij te liggen. Maar ik heb met luider stem geroepen, en toen hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, liet hij zijn kleed bij mij achter, vluchtte en liep naar buiten. Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer, totdat zijn heer thuis kwam. En zij sprak tot hem in deze voege, die Hebreeuwse slaaf, die gij ons gebracht hebt, is bij mij gekomen om zijn spel met mij te drijven. Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij mij achtergelaten en is naar buiten gevlucht. Zodra zijn heer de woorden hoorde, die zijn vrouw tot hem sprak, zo en zo heeft uw slaaf mij gedaan, ontbrandde zijn toorn. En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis. En de Heere was met Jozef. Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe. En al wat daar te doen was, deed hij. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was. En wat hij verrichtte, deed de Heere gelukken. Tot zover. Ja, wat een tegenstelling, hè? Met de afgelopen keer dat we stilstonden bij dat vorige hoofdstuk, Genesis 38, die geschiedenis van Juda en Tamar. Als je er goed over nadenkt, wat een enorme tegenstelling. Want daar waar Juda in de verleiding valt, daar blijft Jozef staan. En het is wonderlijk, allebei worden ze als het ware verleid door een vrouw. Juda door Tamar en Jozef door de vrouw van Potifar. Maar Juda, die glijdt helemaal uit. Jozef niet. Jozef vlucht en blijft staan. Het is ook wonderlijk dat ze allebei iets hebben achtergelaten. Want Juda die liet zijn zegelring en zijn snoer waaraan die zegelring hing en zijn staf liet hij achter. En Jozef liet ook wat achter in de handen van de vrouw van Potifar, namelijk zijn kleed. Allebei lieten ze wat achter. Maar wat Juda achterliet, zijn zegelring, zijn snoeren en zijn staf, ja, die getuigden tegen hem. Want toen Tamar die persoonlijke dingen van hem liet brengen en liet vragen van wie zijn deze, toen moest hij bekennen, die zijn van mij. En dat hij het was die bij haar gelegen had. Wat Juda achterliet, dat getuigde tegen hem. Wat Jozef achterliet, zijn kleed, dat getuigde juist voor hem. Ook al heeft die vrouw van Potifar dat getuigenis voor Jozef vals gebruikt. Ja, als we gaan naar vers 1 van deze hele geschiedenis, waar staat Jozef nu werd naar Egypte gebracht en Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem erheen gebracht hadden. Dan staan we eigenlijk hier aan het begin van een nieuw type. Het begin van een nieuwe type van Christus die Jozef uitbeeldt. En eigenlijk begint hier van voren af aan eigenlijk een beeld van Christus ons in Genesis 39 in Jozef te ontrollen. En eigenlijk spreekt dit gedeelte van Christus vleeswording. Hoe hij mens werd. Hoe hij hier in deze wereld kwam. Hoe hij hier in Egypte kwam. Egypte wat een beeld is van de wereld. En wat een tegenstelling was het voor Jozef. Hij was gewend om te zijn in zijn vaders huis. En in zijn vaders huis was hij de meest geliefde zoon. Zo was Christus ook de geliefde zoon van de vader. En wat een tegenstelling. Toen Christus geboren werd in Bethlehem in een kribbe in deze wereld. Wat een tegenstelling met hoe hij het had toen hij bij de vader was. Die tegenstelling, en het is toch wel belangrijk om dat eens te lezen, die komen we tegen in Filippenzen 2. In Filippenzen hoofdstuk 2. En daar vind je ook wat het betekend heeft voor Christus, maar ook wat het betekend heeft voor Jozef om zo'n enorme verandering te ondergaan. Want er staat in Filippenzen 2, vers 6, die in de gestalte God zijnde, en dat is Christus Jezus, want daar gaat het in vers 5 over, die in de gestalte God zijnde, het godengelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Hij heeft zich ontledigd. Hij heeft het Gode gelijk niet als een roof geacht. Christus heeft een enorme verandering ondergaan toen hij vlees werd. toen hij mens werd. En welke gestalte nam die aan? Hier staat, hij nam de gestalte aan van een dienstknecht. En eigenlijk is dat te zwak vertaald, want in het Grieks staat er het woord doulos. En misschien weet u wel dat het woord doulos, dat betekent slaaf. En het zou mooier zijn geweest als ze hier vertaald hadden en dat Christus de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. En zodra je ziet dat Christus een slaaf werd, en dat vergelijk je dan met Jozef, dan ontdek je bij Jozef ook, Jozef werd ook een slaaf. Hij werd als slaaf verkocht aan Potifar. En dat is ook wel heel bijzonder, want als je die gedachte dat Christus een slaaf geworden is, net zoals Jozef een slaaf werd in het huis van Potifar, en je leest daarbij Psalm 40, vanaf vers 7, daar heb je dan hetzelfde als in Filippenzen 2, dat Christus eerst Goden gelijk was, maar dat hij dat niet als een roof heeft geacht, dat hij zich ontledigd heeft. Nou, dan lees je in vers 7 van Psalm 40. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zeide ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Dit gedeelte, dat weet u wel, wordt ook aangehaald in Hebreeën. Maar wat hier een beetje wegvalt, is dat hier Christus, die hier spreekt in Psalm 40, door de psalmist heen, hier spreekt over het worden van hem een slaaf. Want hier staat, bij mij hebben ze dat in vers 7 tussen twee streepjes gezet en in Hebreeën wordt dat overgeslagen, maar daar staat tussen die streepjes, gij hebt mij geopende oren gegeven. Ja, dat is jammerlijk vertaald. Als je dat vertaalt, ach, wat begrijp je dan nog van de Bijbel, zou ik bijna zeggen. De Statenvertaling, die heeft hier van dat Christus spreekt, dat gij mij de oren doorboord heeft. Ja. De Vader heeft Christus oren doorboord. En dat zegt ons helemaal niks. En die vertalers waarschijnlijk ook niet. Maar als je dit zou vragen aan een Hebreër, aan een Jood die de schriften kent, die zou dat weten, want die zou meteen met ons gaan naar Exodus 21. Exodus, hoofdstuk 21. Exodus 21. Vers 5. Maar indien de slaaf, hier hebben we het dus echt over een slaaf, hè? Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt, en dat is bij de vrijheidstelling van een slaaf, want ja, je kon in slavernij vervallen, dat kon, als je schulden had, dat kon onder Israël. En dan moest je een tijd lang, moest je dienen, om je schuld af te lossen, maar als je de schuld was afbetaald, dan ben je in vrijheid gesteld. Of als er een jubeljaar kwam, dan werd je vrij. Maar wat kon je dan doen als je slaaf was? Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, die goden, dat moet u zien, dat zijn de oudsten van Israël. Lees dat er maar even voor. Zal hem bij de goden brengen, die oudsten van Israël. Want ze treden op namens God. Hè, die gaven die 70 zijn dat, die naast Mozes dienden. En die spraken recht, dat waren rechters, onder het volk Israël. 70 stuks die door Mozes waren aangesteld om hem te helpen bij het leidinggeven aan het volk. Ze worden goden genoemd. Dan zal zijn Heer hem bij de goden brengen. Hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen. En zijn Heer zal zijn oor met een priem doorboren. En hij zal hem voor altijd dienen. Dus wat werd er dan gedaan? Die slaaf die werd meegenomen naar de deurpost van het huis. En er werd een priem gepakt. En die werd door zijn oor geslagen. Hem werd het oor doorboord. En aan het doorboorde oor kon je zien van dat die slaaf vrijwillig ervoor koos voor die slavernij. Vrijwillig verkoos om een dienstknecht te zijn in dat huis om zijn Heer daar te dienen. En zo is het met Christus ook als hij zegt, gij hebt mij het oor doorboord. He? In Psalm 40. Christus deed dat vrijwillig. Hij heeft zich vrijwillig ontledigd. Zich vrijwillig het goden gelijk ziet als een roof geacht. Hij vrijwillig heeft hij de gestalte van een slaaf aangenomen. En dat is Exodus 21. Christus is dus een vrijwillige slaaf geworden. En zijn oor werd doorboord. Daar kan ik nog veel meer over vertellen, maar dat is helemaal heel veel typologie. Dat zullen we vanavond niet doen. Maar dat heeft dus te maken, Filippenzen 2, die vernedering die Christus onderging, die, je zou zeggen, die hele weg van vernedering die hij aflegde, van het goden gelijk zijn, totdat hij de gestaltenis van een dienstknecht, van een slaaf aannam. En datzelfde maakte dus Jozef mee. En Jozef is hierin dus een type van Christus. Toen Jozef hier in Egypte kwam, spreekt ervan toen de Heer Jezus in deze wereld kwam. En dan staat er over deze Jozef geschreven in vers 2. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn Heer de Egyptenaar. Toen zijn Heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid. Alles gelukte. Alles gelukte. Als je weer gaat naar de psalmen, want dat is wel mooi, en wel naar psalm 1, dan kom je dat geluk van Jozef, kom je daar tegen. In psalm 1. Psalm 1 vanaf vers 1, waar staat welzalig, en de Statenvertaling heeft het nog mooier, je hebt het wel gelukzalig, dan staat er ook eigenlijk, wel gelukzalig, dus dat is wel heel bijzonder, hè? Dat is een drievoudige zegen. Het gaat je wel, het gaat je met geluk en je bent nog zalig ook, wel, geluk, zalig. Hier is wat zwakker, welzalig. De man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. En dan krijg je het, al wat hij onderneemt, gelukt. En dat is Jozef. Jozef is hier een type van. Maar ook Christus is hier een type van die man. Want ja, Christus, ja, die wandelde niet in de raden goddelozen. En die staat niet op een weg der zondaars. En die zat niet in een kring van spotters. En hij had aan des Heeren wet een welgevallen. Hij overpeinsde ook die wet bij dag en bij nacht. Hij was als een boom die zijn vrucht gaf op zijn tijd. En alles wat hij ondernam, gelukt. Zo wandelde Christus. Zo wandelde ook Jozef. En het is heel bijzonder, terwijl er zoveel hoofdstukken in Genesis aan Jozef zijn gewijd. En niet alleen in Genesis nog zoveel tekst aan hem is gewijd, ook nog in de psalmen en zelfs in het Nieuwe Testament, hè, komt bijvoorbeeld een Stefanus uitgebreid op deze Jozef terug. En ook in de Hebreeënbrief komt men op Jozef terug. Het is wonderlijk als er zoveel over Jozef geschreven staat, dat er geen enkele zonde, geen enkele misstap van Jozef in de schrift bekend is. En ook daarin is hij bij uitstek een type van de Heer Jezus. Natuurlijk was Jozef een man van gelijke bewegingen zoals wij. En was hij niet anders dan ons. En heeft hij ongetwijfeld ook in zijn leven zonde gekend. Hij was ook geboren als zondaar. Hij was niet veel anders dan wij. Maar de Heilige Geest heeft het in het optekenen van de Bijbel dat weggelaten. Om dat type wat hij van Christus was, om dat type zo prachtig mooi te kunnen uitbeelden. Ja, wat zegt dat over ons? Nou, het zegt dat over ons dat als wij werkelijk gelukkig willen zijn, als wij werkelijk zalig willen zijn, als het werkelijk met ons goed mag gaan, dat je dan eigenlijk moet doen wat Jozef deed en ook moet doen wat Christus deed. En wat is dat? Nou, dat is niet wandelen naar in die raad der goddelozen, ook niet bij de goddelozen om raad gaan. Zelfs je mond niet open doen om daar raad te gaan vragen in deze wereld. Om je niet af te geven op die weg der zondaars. Niet die brede weg gaan die iedereen gaat. Maar dat smalle pad gaan. Die hoge weg gaan. En niet zitten in een kring van spotters. En oh, er zijn zoveel kringen van spotters. Zoveel kringen die er zich vormen, ook op je werk, waar er wordt gehoond, vooral als er mensen niet bij zijn. Daar moet je niet bij zitten. Waar moet je mee bezig wezen? Je moet bezig wezen bij des Heren wet, bij des Heren woord. Daar moet je welgevallen aan hebben. En die wet, die mag je overpeinzen. Een half uurtje per dag? Nee, geen half uurtje per dag. Overpeinzen bij dag en bij nacht. Het moet als ware het woord van God rijkelijk in je wonen. Zodat je er eigenlijk voortdurend mee bezig bent. Ondanks dat je in deze wereld ook nog allerlei andere zaken moet doen, moet ik ook doen. Maar u mag wel weten, vaak in de voorbereiding van zo'n dienst, ben je toch zo'n hele week in je hoofd ermee bezig. Dat zal elke spreker tegen u zeggen. Als je moet voorgaan en u zou moeten spreken aanstaande zondag, dan weet ik, dan gaat u de hele week, bent u daar al mee bezig, in je gedachten. En ben je ermee aan het stoeien met die teksten. En dat is Gods wet, Gods woord overpeinzen bij dag en bij nacht. Dat is eten van het woord van God. Dat mogen we allemaal doen. Dat mag niet alleen, dat hoeft niet alleen een spreker te doen. Dat mogen we allemaal doen. Zo rijkelijk dat dat woord bij ons woont. En als we dat doen, ja, dan zijn wij dus als een boom geplant aan waterstromen. Dan geven we ook zijn vrucht. De vrucht des geloofs. De godsvrucht waar het vanmorgen eigenlijk bij stilstonden. Op zijn tijd, op Gods tijd. Ons loof verwelkt niet, want je bent verbonden aan de bron, Jezus Christus, en je hebt dat water des levens om niet. En daar drink je van bij dag en bij nacht. En al wat je onderneemt, dat gelukt. Dat gelukt. Ja, niet zoals de wereld geluk kent. Zo niet. Want dat was in Jozef leven, was dat ook niet zo. Ja, het lijkt wel zo in het begin van het hoofdstuk dat alles hem gelukt. En dat geluk blijft ook. Maar het geluk, dat zalig zijn, dat wel gelukzalig zijn, dat bracht naar de aardse omstandigheden Jozef wel in de gevangenis. En bracht de Heere Jezus Christus wel tot aan de dood. Hij werd gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Ja, naar menselijke begrippen is dat geen geluk. Maar de Bijbel noemt het geluk. De weg van het kruis is wel gelukzalig. Ja, dat staat haaks op hoe mensen daarover denken. Als je aan de mensen in je omgeving vraagt wat is geluk, dan noemen ze allerlei aardse voortspoed. Geld en noem maar op en rijkdom in deze wereld. Dat noemt men geluk, gezondheid en noem maar op. Dat noemt men allemaal geluk. Men noemt niet geluk dat je de verdrukkingen van Christus mag leren kennen. Dat noemt men geen geluk, maar de Bijbel noemt dat geluk. Pas op. Wel gelukzalig. Dat is niet alleen Gods wet, Gods woord overpeinzen bij dag en nacht, maar dus echt met Jezus Christus wandelen. Maar Christus gaat wel de kruisweg. Waar niet alleen Christus uiteindelijk gekruisigd is, maar waar het ook op uitdraait dat ook jezelf gekruisigd wordt. Zoals Paulus zegt, ik ben gekruisigd. En dan leef je een gekruisigd leven. En dan leef je een leven als een slaaf, als een dienstknecht. Een dienstknecht, een vrijwillige slaaf, diens oor doorboord is. En dan sta je in Gods dienst en dan luister je naar wat God je elke dag weer te zeggen heeft. En dat doe je. En dan sta je in zo'n vrijwillige slavenhouding, dienstknechthouding. Spreek Heere, want uw dienstknecht hoort. En dan doe je wat de Heere je zegt. En dan ben je wel gelukzalig. En al wat je dan onderneemt, in de kracht des Heren, dat gelukt. Ja, dat is die hemelse weggaan. Daar wordt bijvoorbeeld in Jesaja 52 over gesproken, want zo begint het. Jesaja. En Jesaja, dat stukje, dat zit vast aan Jesaja 53. En u kent allemaal wel Jesaja 53, want dat is, ja, dat hoofdstuk, Jesaja 53, wat over het kruis, de kruisiging van de Heer Jezus gaat. Maar dat begint eigenlijk, en dat kunt u ook wel zien aan de verdeling in hoofdstuk 52, van hoofdstuk 52, want vers 13, dat zit vast aan hoofdstuk 53, dat is eigenlijk één geheel. En Jesaja 53, ja, gaat iets bijzonder over de Heer Jezus Christus in zijn vernedering. In zijn gaan naar het kruis. Maar hoe begint het? Vers 13. Zie mijn knecht. Dan heb je de knecht. De slaaf, de dienstknecht. De vrijwillige slaaf. Zie mijn knecht. Zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd. Ja, ten hoogste verheven zijn. Zo begint het. En dan ga je lezen en denk je, nou, dat zal wel voorspoedig zijn dan met die dienstknecht. Hij zal verhoogd zijn. Ja, ten hoogste verheven zijn. Nou, hoe gaat dat dan? Nou, lees dan maar door Jesaja 53 in. Dan weet je wat er gebeurt. Ja, dan lees je in hoofdstuk 53, vers 4. Nochtans onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder onze eigen weg, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en hij deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En deed Jozef zijn mond open in het hoofdstuk. Jozef deed zijn mond niet open. Je hoort nergens hier dat hoofdstuk 39. Toen hem dit overal allemaal, dat onrecht hen overkwam. Die valse beschuldiging van die vrouw. Dat hij tegen Potifar ging zeggen, ja ho eens even, maar zo is het niet. Je vrouw zit mij vals te beschuldigen. Of tegen die overste in de gevangenis een heel verhaal van om zich te verdedigen. Helemaal niet. Jozef zweeg. Want Jozef had niet de aardse weg op het hoog. Hij had de hemelse weg op het hoog. En de hemelse weg, die gaat door de diepte. Dat is de weg van het kruis. En ook Christus wist dat. Weten wij dat ook? Dat die verhoging niet anders kan komen dan dat die vernedering er is geweest. Dan dat ook wij gekruisigd zijn? Als dat zo is, ja, dan weten we ook dat die welgelukzaligheid erin ligt. Net zoals Christus. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Er komt die verhoging van Jesaja 52 vers 13 tot uiting. Maar wat we meemaken in ons leven, ja, dat is wat Paulus ons zegt in Galaten. In Galaten 2. Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20. Waar hij zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Met Christus ben ik gekruisigd. En Paulus wist wat het betekende een gekruisigd leven te hebben. En dat leerde hier Jozef ook. In vers 4 van Genesis 39 staat er: en hij mocht hem bedienen. Jozef mocht Potifar bedienen. En hij stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Ja, en alles gelukte, hè? Alles werd hem in zijn hand gegeven. En er staat er vanaf het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozef wil. De zegen des Heeren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En hij liet al het zijne aan Jozef over. En met hem naast zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Ja. Wat deed Potifar? Potifar vertrouwde Jozef alles toe. Hij bemerkte, ik kan maar beter in mijn leven alles aan Jozef overgeven. Het is wonderlijk dat niet alleen Potifar dat doet. Later doet die overste in die gevangenis dat ook, hè? Want dan lees je in vers 22. Als hij daar dan bij die overste in de gevangenis is. Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe. En al wat daar te doen was, deed hij. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was, met Jozef was. En wat hij verrichtte, wat Jozef verrichtte, deed de Heere gelukken. Zowel Potifar als die overste van de gevangenis zeiden, nou dat is makkelijk. Ik ga er maar bij zitten. Ik hoef me helemaal niet meer druk te maken, joh. Ik kan het allemaal helemaal toevertrouwen aan de Jozef. En het gaat allemaal voor voortreffelijk. Doen wij dat ook, broeders en zusters? Net als Potifar, net als de overste van de gevangenis. Zij keken zelfs niet er naar om meer. Zoveel vertrouwen hadden ze in Jozef. Hebben wij zoveel vertrouwen in de Heere Jezus Christus? De makke in ons leven is vaak dat we met onze mond wel belijden en ook in liederen altijd wel zingen dat we de Heere ons leven toevertrouwen, ons zijn hier, ons werk en alles wat ons dierbaar is, dat we hem dat allemaal toevertrouwen, ook zelfs onze zorgen. Maar doen wij dat nou echt in de praktijk, zoals een Potifar, zoals een overste van de gevangenis? Doen we dat echt? Als je het echt doet, wat is dan het kenmerk? Dat is rust. Potifar heeft nog nooit zo rustig gehad, joh, in zijn leven. Die kon echt rustig erbij gaan zitten. Alles wat Jozef deed, gelukte. En die overste ook, die kreeg dat heel rustig in zijn leven. En dat is een kenmerk van een christen. Namelijk rust. Vrede. Vrede in ons hart. En waar komt die vrede vandaan? Dat is niet onze vrede, dat is Christus vrede. En die vrede Gods die heerst dan in je hart. En mensen bemerken aan je dat je rustig bent. Dat je een zekerheid hebt. Omdat je je leven steeds mag toevertrouwen als een kind. Je mag worden ook als een kind. En dat toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. En als de Heer Jezus Christus mijn zonden en uw zonden gedragen heeft aan het kruis van Golgotha, zou hij dan niet in staat zijn om onze zorgen te dragen en het zo te brengen, ook al gaat het door een weg van lijden heen, ook al gaat het door een weg van het kruis heen, dat uiteindelijk die weg omhoog voert en dat het alles wel gelukzalig zal zijn? Met een enorme zegen voor ons, natuurlijk. Als we maar vertrouwen erop als een kind. Als we maar, net als die vrijwillige slaaf, net als Christus, onszelf het oor laten doorboren. En in een dienstknechtgestalte, zo de Heer Jezus Christus volgen in ons leven. Ja, daarna lees je dat onze Jozef toch wel ernstig wordt verzocht. Staat in vers 7, hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef. Ja, want Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Dat had ze wel goed gezien. En zij zeide, kom bij mij liggen. Maar hij weigerde en zei tot de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer bemoeit zich met mij naast zich, met niets wat er in zijn huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide, kom bij me liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Ja, Jozef werd verzocht. Erg verzocht, maar hij zondigde niet. We hebben al stilgestaan bij die tegenstelling met Juda in dat voorgaande hoofdstuk. En wonderlijk, hè? Eerst is daar Juda in hoofdstuk 38. Die valt met die verleiding. En in hoofdstuk 39, het hoofdstuk daarna, is Jozef die overwint. Typisch, want Jozef's verzoeking wordt voorafschaduwd. Waardoor? Waar spreekt deze verzoeking van deze vrouw? Die spreekt, als je aan Christus denkt, wat was het allereerste? Nadat Christus eigenlijk, voor nog dat hij aan zijn openbare dienst begon, toen werd hij verzocht. Door wie verzocht? Door Satan verzocht. In de woestijn, hè? Ja, die 40 dagen in de woestijn. En toen die verzoeking. Bijzonder. Want eerst is daar Juda met zo'n verzoeking. Dan is er Jozef met zo'n verzoeking. Eerst Juda die valt. Daarna Jozef die overwint. En Jozef spreekt van Christus. Wie is Christus? Christus is de laatste Adam. Als de laatste Adam overwint hij daar. Als hij geconfronteerd wordt met de verleiding van Satan. De eerste Adam, als hij geconfronteerd wordt met de verleiding van Satan in het paradijs, die valt. Juda viel. Jozef overwint. De eerste Adam valt in de zonde. En Christus die overwint. Zo bijzonder dat die Jezus die werd 3 keer verzocht. Maar ook Jozef wordt 3 keer verzocht. Hè? Vers 7. De eerste keer. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef. En ze zeide, kom bij mij liggen. Vers 10. En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. En dan vers 12, de derde keer. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide, kom bij mij liggen. Ook wat nog verder spreekt, is niet alleen dat het drie verzoekingen zijn, maar dat Jozef hier verzocht wordt, niet in het land Kanaan. Hij wordt hier ook niet verzocht door zijn broeders, maar hij wordt hier verzocht waar, terwijl hij zich bevindt in Egypteland, wat een beeld is van de wereld in de Bijbel. En de Heer Jezus is net zo, hij is niet verzocht in Kanaan. Hij is ook niet verzocht door zijn broeders naar het vlees, de Joden. Nee, hij is buiten Kanaan, in de woestijn verzocht. En ook niet door broeders naar van het vlees, maar door Satan, de overste van deze wereld. En het ging om de wereld. Het ging ook uiteindelijk om de koninkrijken van deze wereld. Ja, wat moet je doen met verzoeking? Verzoeking kan in allerlei vormen tot je komen. Paulus zegt tegen ons in 2 Timotheus 2, want we zijn allemaal mens en we staan allemaal met onze benen op deze aarde. Maar Paulus zegt ons in 2 Timotheus 2, vers 22, schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde, naar vrede met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Een rein hart. Schuw de begeerten der jeugd. De Statenvertaling heeft hier, vlied de begeerlijkheden der jonkheid. Het gaat tenminste om de jonkheid, of ze nou jonkheid hebben of jeugd, dat is allemaal hetzelfde. Maar ze hebben hier het woord vlieden. En dat is precies wat Jozef deed. Hij vluchtte. Hij vliedde. Hij maakte dat hij wegkwam. En eigenlijk hebben wij dat ook te doen. Zodra wij geconfronteerd worden met die begeerlijkheden der jeugd. Want ja, daarmee probeert altijd de tegenstander ons te verzoeken. En of het nou wat ouder geworden zijn, dat maakt niet zoveel uit. Die begeerlijkheden der jeugd, die kennen we allemaal wel. Die zijn er in allerlei vormen. En als u nog wil weten wat er nou precies voor vormen zijn, dan zou ik zeggen, nou, doe de televisie aan. Want er zijn talloze zenders, die doen niet anders dan die begeerlijkheden der jeugd in allerlei vormen naar maar uit te beelden. En daar hele programma's van te maken. En dat heet tegenwoordig dan reality TV. En eigenlijk alles wordt dan afgegaan. En heel veel christenen die zitten daar maar naar te kijken. Maar het zijn wel die begeerlijkheden der jeugd. En daar kan je hele leven mee vullen. En Satan probeert ook ons leven daarmee te vullen. Maar dan moet je oppassen dat je niet in die weg der zondaars komt. Dat je niet in die kring der spotters komt. Dat je niet je laat raadgeven door goddelozen in je leven hoe je moet handelen. En dat je gaat denken zoals de wereld denkt. Daarentegen, nee, neem nou tijd om het woord van God tot je te nemen. En daarmee bezig te zijn. En dan niet een uurtje of een half uurtje. Maar bij dat Gods woord overpeinzen hebben dag en nacht. Dat het woord van Christus rijkelijk in je woont. En dat is heel gevaarlijk hoor. Net zoals het voor Jozef gevaarlijk was, die vrouw van Potifar. Is heel gevaarlijk, want die dingen die komen continu terug, hè? Bij Jozef ook. Het was niet een keertje dat die vrouw aan zijn kop zeurde. Kom, Jozef, ga mee. Nee, het staat er tot bij. Dag aan dag. En wij staan ook in deze wereld. Dag aan dag. En maken die begeerlijkheden en die begeerten der jeugd ook mee. En die doen allemaal steeds een aanspraak op ons. Die willen ons altijd grijpen. Die willen ons altijd meesleuren. Maar als ze ons meesleuren, dan sleuren ze ons wel van onze positie af. En ook als die weg van lijden, die weg van het kruis zwaarder wordt. En we gaan dan die diepte in, zoals Jozef ook die diepte inging als slaaf. Ja, dan wordt het soms wel eens verleidelijk om juist om te zwaaien naar die brede weg die de mensen gaan. En zo te gaan handelen en zo te gaan denken. Ja, wat er verder prachtig is in dit verhaal over Jozef is dat hij vals beschuldigd werd, maar ja, helemaal niet zich verdedigde. Hè? Vers 16. Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer totdat zijn huis, zijn heer thuis kwam en ze sprak tot hem in deze voege: die Hebreeuwse slaaf die gij ons gebracht hebt, dus jouw schuld allemaal, is bij mij gekomen om zijn spel met mij te drijven. Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij mij achtergelaten en is naar buiten gevlucht. Altijd die valse beschuldigingen, daar krijgen we ook mee te maken. Ook Christus kreeg daarmee te maken, hè? Die valse beschuldigingen. Je leest in Matthäus 26 over die beschuldigingen. Vers 59, de overpriesters en de gehele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om hem ter dood te brengen. Maar zij vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden. Maar ten laatste traden er twee op die verklaarden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en binnen 3 dagen opbouwen. Ja. Dan dachten ze echt toch dat hij het over de echte tempel had, terwijl hij over de tempel had van zijn eigen lichaam. Tja. Ja, ze probeerden hem ter dood te brengen, door valse getuigen te laten optreden en ze vonden er geen. Yes. Je hebt altijd te maken met de tegenstander die valse getuigen oproept, dat je vals beschuldigd wordt. Maar het mooie hier van Jozef en de Heer Jezus Christus is waar hij een type van is. Hij doet zijn mond niet open. Hij werd mishandeld. Hij liet zich verdrukken. Maar hij deed zijn mond niet open als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open, zegt Jesaja. En hoe zijn wij in deze wereld? Als wij vals beschuldigd worden, doorzien we dan dat er wel eens de tegenstander achter kan zitten om ons uit ons evenwicht te brengen? Gaan wij daar dan op in? Op die uitnodiging? Of keren wij ons eerst in gebed in ons hart tot Christus? En worden we rustig en stil? Want ja, we mogen zijn net als Potifar en de overste van de gevangenis. We mogen in de rust zijn. De vrede van Christus, de vrede Gods, die mag heersen in ons hart. Mogen al onze zorgen die we hebben bij hem neerleggen. En dan komt die vrede Gods in ons hart. En dan mogen we weten dat alles goed komt. Want niet ik in mijn leven alles gelukt, maar Christus, hem gelukt alles. En daarom als ik in zijn handen ben, dan ben ik wel gelukzalig. Bedenk ik dat? Of ga ik me proberen te verdedigen? Ja, als ik zodra ik dat doe, dan raak ik uit balans en dan raak ik mijn rust en mijn vrede kwijt. Weet u wat zo mooi is? Dat eigenlijk als je wat dieper over die beschuldiging van die vrouw van Potifar nadenkt en hoe Potifar dan daarop reageert, hoe dieper je erover doordenkt, ja, dan kom je er eigenlijk achter. Wat denkt u nou? Denkt u dat Potifar zijn vrouw geloofd heeft? Denkt u dat? Wat denkt u nou wat Potifar geloofd heeft? Gedacht heeft? Hoe luidde de wet in Egypte in die tijd? Als je een slaaf had en je slaaf, die lag bij je vrouw. Die pleegde overspel met je eigen vrouw. Weet je wat er dan gebeurde? Jij was de heer. En dat was maar een slaaf. En een leven van een slaaf was niks waard. Wat gebeurde er? Je bracht hem naar de rechtbank en je bracht hem ter plekke. Hij was nooit de overste van de lijwacht. Jozef zou ter plekke gewoon vermoord zijn. Opgehangen zijn of wat dan ook. Hij had de doodstraf gekregen. Dat was binnen een uur bekeken geweest. Wat doet Potifar? Potifar die brengt hem naar de gevangenis. Meer doet hij niet. Dat is toch raar? Ja, Potifar is natuurlijk ook niet achterlijk geweest. Jozef, schoon van uiterlijk. Knappe jonge man. En die vrouw die zo. Hij kent zijn eigen vrouw ook. die zo naar Jozef keek. En ze keek niet een keertje naar Jozef, ze keek dag aan dag. Dacht hij dat hij als man zijnde dat niet doorhad? Maar wat doet hij? Komt hij voor Jozef op? Terwijl hij eigenlijk weet dat Jozef niet schuldig is? Komt hij voor Jozef op? Nee. Ook weer dat loopt parallel met de Heer Jezus, want we hebben net gelezen dat ze zochten om getuigen te vinden, om hem schuldig te verklaren. En met moeite konden ze er dus twee brengen die iets verkondigen, helemaal uit balans. En er is een rechter, en die heet Pilatus, en die Pilatus die is ook niet achterlijk. En die doorziet dat zo. Vanuit zijn rechtelijke macht doorziet hij dat zo. En wat moet hij concluderen nadat hij met Christus gesproken heeft? Terwijl Christus ook zijn mond bijna niet open doet tegen hem. Wat is de conclusie van Pilatus? Die zegt, ik vind geen schuld in hem. Net als bij Jozef. Maar ook Pilatus doet hetzelfde als Potifar doet. Wat doet Pilatus? Hij was zijn handen in onschuld. En wat doet Potifar? Ja, die was zijn handen ook maar in onschuld. Want beide moeten ze één ding doen. Potifar moet de eer redden van zijn eigen vrouw. Hij kan niet anders. Hij moet Jozef maar in de gevangenis stoppen. Hem niet de doodstraf geven, dat doet hij niet. Maar hij maakt zich op die manier dan maar vanaf. Om de eer van zijn vrouw te redden. En Pilatus kan eigenlijk ook niet anders. Zo voelt hij dat. En geeft hij Jezus over om gekruisigd te worden. Zo probeert hij zijn eigen eer te redden. Prachtig hoe dat parallel loopt. Maar de gevangenis waar dan onze Jozef in terecht komt, ja, dat is geen pretje. Dat staat hier wel niet zo bij, maar gelukkig de psalmen die verklaren dat. En daaruit kunnen we zien dat die gevangenis voor Jozef was een dal van de schaduw des doods. Want lees maar Psalm 105. Psalm 105. Dan lees je daar in vers 17. Psalm 105. Vers 17. En dan staat daar in vers 17, ik begin maar ietsje verder. Jozef werd als slaaf verkocht. Men knelde zijn voeten in boeien. Hij kwam in de ijzers. Ja. Zo zat hij uiteindelijk in de gevangenis, toen hij als slaaf verkocht was in Egypte en de geschiedenis van hoofdstuk 39 in Genesis voorbij was. Toen zat hij gevangen en dat viel niet mee. Hij zat met zijn voeten in de boeien en hij kwam in de ijzers. Ja. En je zou kunnen zeggen, niemand die dacht nog aan hem. Niemand dacht meer aan Jezus Christus. Niemand denkt meer aan Jozef. Niemand denkt meer aan Christus. Dat loopt parallel met elkaar. Totdat, vers 19. Totdat de tijd dat zijn woord uitkwam, de uitspraak des Heren hem in het gelijk stelde. De koning zond heen en liet hem los. De heerser der volken maakte hem vrij. Hij stelde hem tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit. Ja, dat is het verhaal hoe het verder gaat met Jozef. Dat is ook het verhaal hoe het met de Heere Jezus Christus zal verder gaan. Nu ziet men Christus als de gekruisigde. Niet als de opgestane, zo belijdt de wereld hem niet. Ze zien hem nu niet als de koning der koningen en de Heere der Heren. Dat God hem gesteld heeft als heerser over heel Gods huis. Tot heerser over al Gods bezit. Maar die tijd zal wel komen. Voor Jozef was het de weg van het kruis. De weg van het lijden, de weg van de vernedering, om zo te komen tot die verhoging, tot die verheerlijking, tot die kroon, tot die troon. Dat is de weg van Christus. Dat is ook onze weg. Zijn wij bereid zo die weg te gaan? En ons niet als het ware uit het veld te laten slaan door wat de wereld allemaal zegt? Of allerlei verleidingen er zijn, allerlei begeerten er zijn? Ja, die kunnen ons daarvan afhouden, van die weg. Maar als we in het geloof zo op Christus zien en alles in ons leven aan hem echt toevertrouwen, dan mogen we een heerlijk leven hebben. En ook al gaan we dan door de diepte, en ook al worden we dan gekruisigd, en zijn we met Christus gekruisigd, dan leven we toch. Dan leven we uit Gods hand. En dat is in heerlijkheid. Dan leven we in de rust. Dan leven we in die vrede Gods, die ons vasthoudt in Christus. Amen.